Nieuw Aquarius Red Peach Zero Sugar. Met zijn heerlijke frisse persiksmaak zonder suiker draagt Aquarius bij tot jouw dagelijkse hydratatie en helpt zo mee om je vochtbalans op peil te houden tijdens alledaagse, actieve momenten. Thuis, op het werk of onderweg. Ook verkrijgbaar in smaken lemon en orange. Probeer hem nu.
Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. Met kennis en informatie, met heldere uitleg en met gericht advies. ARAG, juridisch probleemoplossers.
Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Rup. Verwoestende overstromingen troffen Nederland, België en Duitsland door extreme regen. In Duitsland loopt het dodental nog altijd op. Het klimaat is daar tijdens de aankomende verkiezingen het thema geworden, vertelt correspondent Nienke van Verschuur. En de gevolgen van deze ramp zullen zo nog lang te merken zijn.
Vorige week woensdag kreeg ik al het nieuws door dat er enorm veel regen viel bij Wuppertal in Noord-Rijn-Westfalen. Een stad ten oosten van Düsseldorf, dat daar de straten blank stonden en dat daar de brandweer overal kelders moest leegpompen. Dat de stroom op sommige plekken was uitgevallen. En tegelijkertijd kwam er toen ook berichten uit Nederland en in België over regen was gevallen. Dus dat de rivieren, het peil van de rivieren overal steeg.
Het KNMI geeft code rood af voor Zuid-Limburg vanwege overstroming in het gebied door extreem zware regenval. En niet alleen zware buien in Limburg, ook in België.
Een goeie avond. Zware regenval zorgt vooral in Wallonië voor grote problemen.
Einmal mehr erlebt Deutschland heute ein nasses Grau. Gewitter, Starkregen, Sturm, alles dabei. Und das ist nicht nur trist, es wird mehr und mehr gefährlich.
Ik hoorde donderdagochtend dat er hele dorpen waren overstroomd. Ja, dat was echt het enige wat ik hoorde. En de omvang was toen nog heel erg onbekend.
En hoe begon die tot jou door te dringen?
Ik begon steeds meer zo kleine nieuwsberichten door te krijgen van Altena en Hagen. Dat die heel erg zwaar getroffen waren. Dat er huizen verwoest waren. En toen dacht ik wel van, misschien is het toch goed om die kant op te gaan.
Begonnen zich de contouren af te tekenen van wat een ramp zou blijken.
Precies, wat nu in Duitsland de grootste natuurramp van de eeuw wordt genoemd. Donderdagavond kwam ik aan in Euskirchen. Dat was een dorp waar meerdere doden waren gevallen. 15 bleek een dag later. Het was een dorp waar een riviertje de aarde doorheen stroomt. Het was buiten de oevers getreden en had eigenlijk een heel groot deel van het winkelcentrum hier vernield. En het was een dorp dat helemaal van de buitenwereld was afgesloten. Want er was geen telefoonnet meer, er was geen internet, er was geen stroom en er was geen stromend water. Ze moesten aan de radio zitten voor informatie.
De radio?
Ja, heel veel mensen hebben natuurlijk ook geen radio meer, of jonge mensen. En die moesten dan naar vrienden om informatie te krijgen. Het was ook nog best cruciaal, want een dam in de buurt, de Steinbachtalsperre, die stond op breken en er moesten nog hele wijken worden geëvacueerd. En mensen probeerden weg te komen, maar overal waren de wegen kapot. En de volgende dag kwam ik in Bad Nooienaar. En Bad Nooienaar ligt in de regio Aarweiler en dat is het hardst getroffen gebied. Voor zover nu bekend zijn er 117 mensen overleden. Eén rivier die heeft bijna alle bruggen, 7 of 8 bruggen in die regio, gewoon meegesleurd, kapotgeslagen. Er is een heel stuk snelweg meegesleurd. Er is een heel stuk treinspoor meegesleurd. Er zijn dus hele huizen meegegaan. Het is echt heel moeilijk om te beseffen dat dit in Duitsland plaatsvindt.
En er was een reddingsoperatie aan de gang op het moment dat jij daar was.
Dat kwam eigenlijk, denk ik, langzaam op gang. Ik merkte pas zaterdag dat er echt grootschalig hulp onderweg was uit alle hoeken van Duitsland. Wat al die dagen met mij begeleiden waren constante sirenes. Want je hoorde dus wel dat er brandweer of ambulance onderweg waren. En die gingen dan ook altijd reden in grote formaties. Reden ze dan over de wegen die het nog deden. Maar ja, ze probeerden dus nog mensen te redden uit hun huizen. Maar intussen de verwoesting zelf, waar het leed al was gebeurd, daar was in eerste instantie eigenlijk heel erg weinig hulp. In het opvangcentrum trof ik veel oude mensen. Het opvangcentrum was nog totaal oningericht. Het was een turnzaal, dus er waren een paar van die turnmatten waar mensen op konden slapen. Waar andere mensen probeerden op hun stoel te slapen. Op het parkeerterrein voor het opvangcentrum in Bad Neuenahr trof ik een jonge jongen van 18, Giovanni Soccoli. En hij vertelde dat door het water door zijn straat meters hoog golfde, dat er auto's voorbij kwamen, dat er bedden voorbij kwamen, dat de hele inventaris van de drogisterij voorbij kwam drijven.
Also man had alles gezien, de schoenen had alles metgenomen, egal was, op een bed. Dat was van Douglas, Boutique Douglas, die ganzen parfums, geldbeurzen, Fahrzeuge, einfach alles. Alles, was man sich vorstellen kann, alles.
Hij is nu met zijn ouders en zijn zusje ondergekomen in het opvangcentrum. En hij weet natuurlijk helemaal niet of hij ooit weer terug kan naar zijn eigen huis. En hoe lang ze in dat opvangcentrum moeten blijven.
Außer halt, ne, ganze Wohnung, Möbel, alles was noch drin war. Wichtige Dokumente halt fürs Leben, die man bräuchte, sage ich mal, alles weg.
En wat is nou de uiteindelijke omvang van deze ramp, zover nu bekend is?
Nou, dat is nu nog is moeilijk in te schatten. Het dodenaantal loopt nog altijd op. Het loopt nu tegen de 200. En er worden ook nog altijd mensen vermist. In België zijn er enkele tientallen mensen omgekomen. En in Nederland staat gelukkig dat getal nog op nul.
En waar komt dat verschil vandaan? Hoe komt het dat in Duitsland, in ieder geval op de menselijke schaal, de schade zoveel groter lijkt?
Die riviertjes die nu overstroomd zijn, dat zijn kleine rivieren. Die liggen in een dal. Die kunnen eigenlijk geen kant op. Die hebben niet, zoals in Nederland, veel water met een uiterwaarts eromheen. Dus die rivieren die kunnen alleen maar naar boven. En door die enorme regenval kwam er een enorme stroming.
En je hebt dus drie landen die zijn getroffen door hetzelfde gigantische probleem. Wat is hier nou de oorzaak van? Is dit een geïsoleerd incident, iets wat kan gebeuren? Of is dit het gevolg van klimaatverandering?
Ja, het is voor mij heel erg opvallend om te zien hoe verschillend daar in Nederland, België en Duitsland wordt gereageerd. Want Mark Rutte die ging naar het rampgebied en die was nogal terughoudend om die ramp toe te schrijven aan de klimaatverandering.
Waar ik niet voor ben, is van die sweeping statements een dag nadat we in deze ellende staan. Maar ik denk dat je hier wel uit kunt afleiden dat er echt iets aan de hand is. Laten we daar gewoon met elkaar maar heel duidelijk over zijn.
De Belgische premier Alexander De Croo is daar al iets stelliger.
Maar het is te snel om de vinger te gaan leggen op dit specifiek moment. Maar dat als we kijken naar de voorbije 10 jaar... dat we vaker geconfronteerd worden met extreme weerfenomenen. Of het nu extreme droogte is of extreme neerslag, ja, daar is weinig twijfel over. En dus is daar een link met klimaatverandering, ja.
En in Duitsland is het heel erg opvallend dat Angela Merkel en vrijwel alle politici, behalve misschien die van de Alternatieven voor Duitsland, hebben gezegd, dit komt door klimaatverandering. En we moeten sneller de klimaatverandering tegengaan.
Wenn man der Wissenschaft glaubt, und das tue ich bekanntermaßen, dass das etwas mit dem Klimawandel zu tun hat.
Merkel ist viel stelliger und bovendien sagt sie auch, wir müssen meteen in actie komen of we moeten nu beginnen met alles wat we aan klimaatregelgeving hebben om het sneller in te voeren, om het zwaarwegender te maken.
Und das bedeutet, dass wir uns noch mehr vornehmen müssen. Wir haben ja unser Klimaschutzgesetz jetzt gerade im Bundestag und Bundesrat verstärkt. Das muss alles umgesetzt werden.
Waar komt dat verschil vandaan, denk je? Dat in Duitsland zulke andere en grotere conclusies worden getrokken dan hier?
In Duitsland staat klimaatverandering sowieso heel erg hoog op de agenda. En ik denk nu, vanwege de omvang van die ramp, is het echt een thema waar niemand meer omheen kan. Ook niet onbelangrijk is dat er in september, over 10 weken... zijn er landelijke verkiezingen in Duitsland. En ook daar zal nu klimaatverandering en hoe die te keren zal een van de allerbelangrijkste onderwerpen worden.
Dus deze ramp treft Duitsland in een tijd waarin het land zich opmaakt voor verkiezingen.
Ja, het worden hele belangrijke verkiezingen, want na 16 jaar neemt Merkel afscheid. En nu moet er een nieuwe Merkel komen. En het is nog heel erg onzeker wie die grote schoenen kan vullen.
En welke rol zie jij dat deze ramp nu speelt in die verkiezingsstrijd in Duitsland?
Ja, de ramp en het thema klimaatverandering gaat verkiezingen beheersen. En ja, iedereen zal er op zijn manier van proberen te profiteren. En dat staat natuurlijk helemaal niet goed. Maar toch zijn er nu al tekenen zichtbaar dat de kandidaten van de verschillende partijen er goed uit willen komen.
En wat zie jij dan?
Ja, voor de Groenen komt deze natuurramp op een heel erg bijzonder moment. Want Annalena Baerbock, die is in april gekozen tot de lijsttrekker van de Groenen. En sinds het moment dat zij lijsttrekker was, was het eigenlijk 4 weken zo dat zij in alle talkshows was.
Was nun Frau Baerbock nach dem Beschluss des Verfassungsgerichts zur Klimapolitik?
Viele Fragen heute Abend an die Kanzlerkandidatin und Parteichefin der Grünen, Annalena Baerbock. Schön, dass Sie da sind.
Darüber sprechen wir jetzt mit der Kanzlerkandidatin von Bündnis 90 Die Grünen. Herzlich willkommen, Annalena Baerbock.
Hallo, schönen guten Tag.
Ze stond huizenhoog in de peilingen. Ze is een 40 jaar jonge vrouw. Ze staat voor een hele nieuwe leiderschapsstijl. En heel veel mensen in Duitsland zagen in haar echt een nieuwe belofte. Misschien wel een nieuwe Merkel. Maar de afgelopen 2 maanden wordt ze geplaagd door allerlei affaires. En ze zou haar cv hebben opgesmukt. En sinds een paar weken is er ook nog een plagiaataffaire bijgekomen.
Ze is enorm onder vuur komen te liggen.
Ze ligt enorm onder vuur. Maar nu met deze ramp is donderdag haar vakantie afgebroken. En zat ze met een groot interview in Spiegel. En voor de eerst in weken gaat het dus niet meer zozeer over alles wat haar wordt verweten. Maar voor het eerst gaat het weer over haar grote thema. Het klimaat.
Ik kan me voorstellen dat voor een partij als de Groenen, waar ik vermoed dat het een soort Duitse GroenLinks is, dat als de hele Duitse politiek ook zegt, inclusief Merkel, dit komt door klimaatverandering, dat hen natuurlijk ook wel de wind in de zeilen geeft.
Ja, dat zou zeker zo kunnen lopen. Het heeft iets van GroenLinks, maar de Duitse Groenen zijn ook wel nog een stukje conservatiever. En die proberen echt ook een middenpartij te zijn. Dus ze proberen er voor iedereen te zijn. Dat is heel nadrukkelijk hun doelstelling. En natuurlijk kan het nu voor de Groenen heel erg goed lopen. Maar Armin Laschet, die minister-president is van Noord-Rijn-Westfalen en daarom daar nu als crisismanager moet optreden. Hij is de opvolger van Merkel als voorzitter van de Christen-Democraten. Hij streeft ook in september voor het kanselierschap. Het kan natuurlijk ook zijn dat het voor hem nu heel goed gaat lopen. En dat hij het goed doet, dat er veel huizen snel weer beschikbaar zijn, dat de mensen die nu dakloos zijn geworden een goed onderkomen krijgen, dat er snel financiële hulp wordt verleend. En dat Laschet dan eigenlijk de wind in de zeilen krijgt. Dus dat is ook nog een scenario.
Want door deze ramp is de schijnwerper op zijn gebied en dus ook op hem gericht. En het voor hem een kans als hij dit goed doet om daar ook krediet mee te winnen.
Als hij het goed doet, dan zou je daar heel veel krediet mee kunnen winnen. Als hij natuurlijk fouten maakt, dan kan het ook snel afgelopen zijn voor hem. Armin Laschet die was donderdagochtend al snel ter plaatse. Hij bezocht meteen een deel van het rampgebied. Dus het leek eigenlijk goed voor hem te gaan. Hij was betrokken. Hij luisterde naar wat de slachtoffers nodig hadden. Maar zaterdag ging hij toch de fout in, want hij was samen met de president Frank-Walter Steinmeier op bezoek in Erftstadt. En terwijl Steinmeier een uiterst ernstige en gevoelvolle toespraak hield over de slachtoffers en hoe heel Duitsland met hen rouwt.
Dat ihnen hulp zuteil werden zal. En deze hulp die toegezegd is,
stond Laschet op de achtergrond breed te lachen. Dus er sinds zaterdagmiddag eigenlijk veel kritiek op Laschet, omdat hij stond te lachen in zo'n hele ernstige situatie en bij zo'n hele serieuze toespraak.
Wat zagen zijn critici dan in die lach?
Dat varieert een beetje. Sommigen die denken van ja, hij lacht natuurlijk niet om de slachtoffers, maar het is gewoon ongepast of het is gewoon slechte manieren om door een toespraak van de president heen te lachen. En anderen die zeggen van ja, hij is gewoon ongeschikt en hij neemt het niet serieus genoeg.
Zit hier een verwijt van opportunisme in, dat deze politici een gigantische ramp die zich nog steeds eigenlijk aan het voltrekken is met alle vermisten, gebruiken voor politiek gewin?
Ja, dat verwijt ligt natuurlijk snel op de loer. En als je al te opzichtig de crisis of de catastrofe instrumentaliseert, dan word je natuurlijk snel ontmaskerd als een enorme opportunist. En de mensen in de betroffen gebieden, die hebben nu natuurlijk ook niet zo heel erg veel aan grote politieke discussies of aan verkiezingsbeloftes. Die willen gewoon nu geholpen worden. Die hebben nu een nieuw huis nodig. Ze hebben nieuwe wegen, nieuwe bruggen, nieuwe sporen nodig. Dus in eerste instantie moet die regio gewoon weer een beetje op de been komen, voordat zij misschien willen nadenken over verkiezingen of over de grote oorzaak hiervan.
Wat gaat dit betekenen dat deze ramp klimaatverandering voor Duitsland weer zo centraal heeft gesteld?
Wat heel erg vreemd was, terwijl ik daar was, ik logeerde in Keulen. En in Keulen ging het nachtleven gewoon door. Het was daar alsof er niks aan de hand was. Terwijl 20 kilometer verop was een hele stad eigenlijk aan het verzakken in een grindgroeven. En de hele dorpen zijn verwoest en meegesleurd door de stroming. Er zijn zoveel mensen overleden. En dus in een groot deel van Duitsland merk je dat niet. Maar hoewel die ramp dus zo lokaal misschien 10, 20, 30 dorpen heeft getroffen, zal die ramp de komende weken in Duitsland beheersen en ook de verkiezingen beïnvloeden. En daarmee zal bepaald worden wat de koers van Duitsland de komende 4 jaar zal zijn. En dat zal uiteindelijk ook zijn uitwerking hebben op Europa.
Waar Duitsland als invloedrijkste land natuurlijk ook een voortrekker is, ook op gebieden als klimaat.
Ook op het gebied van klimaat, tenminste als zij ook kiezen voor een progressieve klimaatpolitiek.
En tegelijkertijd kijken we nu ver vooruit, terwijl de ramp zich eigenlijk nog steeds nu aan het afspelen is.
Op zondagmiddag toen ik daar was, toen werd overal modder geschept en het water was langzaam aan het wegtrekken. En daarmee werd ook zichtbaar van wat het water allemaal wel niet had verzwolgen. Maar wat mij heel erg opviel is dat er komen mensen uit de hele regio komen met hun schepjes en een kruiwagen in de auto, rijden die naar een dorp, een getroffen dorp, en bieden daar hun hulp aan. Dus ik sprak bijvoorbeeld 3 mannen die kwamen aangereden.
Ja, maar wij denken dat ja, vliegt.
Het is aber
man kann nicht zu Hause rumsitzen und man weiß was hier los ist.
Ja.
Man sitzt zu Hause rum und macht sich einen tollen Tag, es geht nicht.
Nee.
Laten
we
hier,
ja.
Ze hadden allemaal enorme pallets met water bezig, want er is vaak geen stromend water. Er is ook vaak nog geen stroom. En die zeiden, ja, we gaan gewoon naar de eerste beste die we tegenkomen en bieden aan om de kelder of de we gaan de grond leeg te scheppen.
Ze zijn hier aangekomen, hebben ons even doorgevraagd. En quasi dat eerste huis, daar zijn we reingegaan en hebben dan daar de kelder leeg gemaakt.
Je moet je voorstellen, overal ligt gewoon nog nou ja, centimeters, soms meters hoog modder en aangespoelde troep.
Want het water is nu wel weg, toch?
Ja, het water is nu op de meeste plekken weg. Het staat ook nog wel in veel straten. En vooral daar waar het water hele kraters heeft geslagen, staat nog een diepe modderplassen. Dus het zal nog maanden duren voordat veel van die dorpen weer woonbaar zijn. Misschien wel jaren ook voordat de spoorlijn weer is en alle bruggen weer zijn opgebouwd. Dus die ramp die gaat nog jaren doorgalmen in de Duitse politiek en daarmee ook voor Europa.
Dit was een ramp van een paar dagen, maar we gaan hier nog jaren de invloed van voelen.
Ja, zoals het er nu uitziet, wel.
Dankjewel, Nienke.
Graag gedaan.
Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. 1 verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Alegria Ioannidis, Iris Verhulsdonk en JP Geersing. Dit was vandaag. Morgen weer.